Hoi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de Hondcast. Mijn naam is Lisse van de Groep en ik ben hondengedragscoach en verlatingsangstexpert. In deze podcast neem ik je mee in alles wat ik weet over hondengedrag en vertel ik je natuurlijk wat leuke anekdotes over wat ik meemaak in mijn werk. Hallo, welkom bij een nieuwe podcast. Ik zat zo eens na te denken over waar ga ik het vandaag over hebben. Jongens, suggesties zijn welkom, hè? Ik krijg de laatste tijd via de DM best wel vaak van mensen suggesties voor de podcast. Super fijn, ben ik heel blij mee. Want het allemaal constant in je eentje bedenken is ook best wel een klus, kan ik je vertellen. Want ik heb natuurlijk heel veel te vertellen, maar ik zit natuurlijk op Instagram ook heel veel informatie. En op de blog, op mijn website zet ik heel veel informatie. Dus soms denk ik, oh ja, heb ik dit niet al te vaak verteld? Is dit nog wel interessant? Dus als je een goede suggestie hebt, let me know. Ik ben er mega geïnteresseerd in. En deze suggestie kreeg ik toevallig 2 keer. Namelijk de vraag wat ik anders zou doen als ik nu een puppy zou hebben. En toen ik die DM las met deze suggestie erin, toen kreeg ik meteen 1001 ideeën van dingen die ik sowieso anders zou doen als ik weer een keer een puppy zou krijgen. Want dat is me nogal een lijst. Voor je beeldvorming, toen ik mijn eerste hond kreeg, Jake, onze golden retriever, toen wist ik helemaal niks van honden. Dus hij was mijn grote leermeester, maar ook de hond waarbij ik ongetwijfeld de meeste fouten heb gemaakt. En Lewis, mijn witte herder, die volgde een jaar later. Dus toen hadden we ook nog niet zo enorm veel ervaring als hondeneigenaren. Dus ook bij Lewis heb ik dingen gedaan waarvan ik nu denk, oh, dat zou ik zo anders aanpakken. Dus ik heb wat dingen opgeschreven en dat ga ik gewoon met je doornemen. Misschien zijn er dingen die je herkent. Maar als je nou na het luisteren van deze podcast denkt, oh, er zijn nog heel veel andere dingen die ik anders gedaan zou hebben als ik nu een pup zou hebben, vind ik het leuk als je die even met me deelt. Dat kan in de DM op Instagram. Dat kan als reactie in de podcast app waar je deze podcast luistert. Vind ik altijd leuk, want dan hoor ik ook jullie kant van het verhaal. Nou, het eerste wat ik bedacht, dat was dat wij Jake, toen wij hem kregen als puppy van 8 weken, eigenlijk op dag 1 gewoon meteen los hebben gelaten in het bos. En nou moet ik even uitleggen wat ik daar anders aan zou doen. Want het meteen loslaten lopen van een puppy zou ik eigenlijk zo weer doen. Want pupjes van 8 weken die komen net bij jou kijken. Alles is nog nieuw. Jij bent op dat moment de enige houvast die ze hebben. Dus als je een puppy van 8 weken loslaat in het bos, over het algemeen genomen gaat die pup dan nergens heen. Die puppy's zijn nog veel te onzeker. Alles is nieuw, alles is spannend. Dus ze zullen echt bij je in de buurt blijven. En dat is dan ook de eerste associatie die ze hebben met loslopen. Dat ze bij jou in de buurt blijven. Dus dat is een super lekkere basis als je je hond wil leren loslopen en bij jou wil leren blijven. In het begin zijn puppy's nog, ja, hè, wat ik zeg, heel afhankelijk. Ze zullen niet zo heel ver gaan. En ze zijn dus ook nog heel makkelijk te belonen op het stukje, hey, als je dicht bij mij blijft, krijg je daar een beloning voor. En hoe eerder je dat patroon erin krijgt, hoe beter het wat mij betreft is. Dus mijn puppy met 8 weken weer gewoon meteen los laten lopen, dat zou ik gewoon weer zo opnieuw doen. Maar wat wij deden bij Jake, wij kregen hem en we hebben hem op de eerste dag echt bijna in de leeuwenkuil gegooid gewoon. Wij woonden toen naast een losloopgebied, dus wij hoefden geen weg over te steken om het bos in te lopen. We woonden in een appartement. Op de eerste verdieping en we liepen naar beneden en we gooiden de portiekdeuren open. En ja, eigenlijk stond je dan meteen in het bos. Dat was echt fantastisch. Maar we hebben Jake daar gewoon meteen losgelaten. En in dat bos was het gewoon altijd best wel druk. En volgens mij gingen we ook voor het eerst naar buiten op een moment dat het daar inderdaad best wel druk was. Dus ja, Jake werd gewoon op zijn eerste dag bij ons blootgesteld aan 1001 honden. En hoewel in dat bos waar wij toen naast woonden, daar loop ik nog steeds regelmatig. En dat is een bos waar over het algemeen de honden wel vriendelijk zijn. Dus het zijn geen agressieve, onaardige, nare honden. Maar het zijn ook wel heel veel honden die zodanig enthousiast zijn dat ze er ook een beetje lomp van worden. Ik vind het ook niet altijd beleefde honden. Dus de honden in dat bos zijn niet altijd heel beleefd wat betreft de communicatie met andere honden. Wat betekent dat ze dus wel vriendelijk kunnen zijn en vriendelijke intenties kunnen hebben, maar bijvoorbeeld zich niks aantrekken van eventuele stresssignalen van andere honden. Of dat als een andere hond uitstraalt van, hey, ik zit eigenlijk niet zo te wachten op deze interactie. Dat veel honden in dat bosje daar wel soort van doorheen gaan en niet zoveel boodschap hebben aan, ja, de lichaamstaal van de hond die ze tegenkomen. En dat vind ik wel een nadeel, want dat maakt het ook een bos Waar honden die wat gevoeliger zijn, honden die het wat spannender vinden, toch wel heel vaak voor het blok gezet worden en te maken krijgen met honden die hun grenzen overgaan. Het zij op een vriendelijke manier, maar dan is het nog steeds niet fijn. Nou, dat was Jake zijn eerste kennismaking met het losloopgebied. Dus die werd op de eerste dag dat hij bij ons was meteen belaagd door weet ik het hoeveel honden. Zou ik niet per se weer doen. Want we hebben ook gemerkt dat Jake daardoor best wel later in zijn ontwikkeling wat feller ging reageren op andere honden. Zeker op andere reuwen is hij best wel pittig gaan reageren. En ik geloof er echt in, dat is ook een stuk hormonen. Hè? Dus toen hij ging puberen als reu, dan gebeurt er ook wat in de interactie met andere reuwen. Zeker als dat intacte reuwen zijn. Dus dat zijn dan de niet gecastreerde reuwen. Dus daar zit een stukje. Maar ik geloof er ook heilig in dat de start van Jake, waarin wij hem dus in feite ook een beetje aan zijn lot hebben overgelaten, loslopend in dat bos, waarbij alle honden maar op hem afdoken zonder dat wij dat goed stuurden, dat ook invloed heeft gehad op hoe hij is gaan kijken naar andere honden die op hem aflopen. Dat is hij wel na een tijdje als meer bedreigend gaan ervaren, omdat hij wist, iedereen duikt hier maar gewoon bovenop elkaar. Er wordt niet veel rekening gehouden met mijn grenzen, zeg maar, als hond. Als ik er geen zin in heb, heeft eigenlijk niemand daar een boodschap aan. En dat merkte je wel heel erg in dat bos. Nou, zo kom ik ook meteen op mijn volgende punt. Want dit zou ik dus anders doen. Hè. Ik zou niet meer mijn puppy zomaar in een superdruk losloopgebied loslaten en vervolgens geen begeleiding bieden bij alle andere honden die je tegenkomt. Maar ik zou hem ook verder trekken dan alleen het bos waar ik loop en de andere honden die we tegenkomen. Ik denk dat best wel veel puppy-eigenaren de tip krijgen van, je moet je puppy in het begin met zoveel mogelijk dingen socialiseren. Het liefste prop je zoveel mogelijk in een heel korte tijdsperiode, want je puppy is niet heel lang echt heel klein. Die socialisatiefase die duurt ook maar 12 weken. Hè, eigenlijk vanaf de geboorte tot je puppy 12 weken is. De meeste mensen krijgen hun puppy zo rond de 8-9 weken. Dus tel maar uit. Dan heb je 3 à 4 weken de tijd om je pup te socialiseren met alles. Nou, het gevolg daarvan is dat heel veel mensen in die 3 à 4 weken de dagen helemaal volproppen met de pup naar het schoolplein gaan. De hond daardoor alle kinderen te laten aaien, want daar moet hij wel mee om leren gaan. De pup meenemen in de bus, in de trein, meenemen naar het strand. Meenemen naar de speeltuin, weet ik het wat je allemaal doet. Kortom, die 3 à 4 weken worden supervol. Die hond is totaal overprikkeld en leert eigenlijk alleen maar erop uitgaan. Staat gelijk aan hele hoge opwinding. En er gebeurt heel veel stress, heel veel onrust. Dat is eigenlijk gewoon niet hoe je een hond wil socialiseren. Dat is wel hoe ik hem geleerd heb. Dus ik heb echt wel met Jake in die fase vooral heel veel ondernomen. Want ik dacht, hij moet gesocialiseerd worden met alles. Dus in die 3 à 4 weken moeten we alles proppen waar hij tegen moet kunnen. Met als gevolg dat je eigenlijk je hond enorm overvraagt. Socialiseren zou ik nu veel passiever doen. Ik heb socialiseren best wel actief ingericht. Dus ik ben in een bus gegaan. Ik ben op een schoolplein gaan staan. Ik heb Jake door heel veel kinderen laten aaien. Terwijl ik juist, als ik nu een puppy zou hebben, zou denken, ik maak die socialisatie juist wat passiever. Ik zou wel naar een schoolplein gaan, maar geen 3 keer per dag. 1 keer per dag is genoeg. En dan zit het er ook wel op qua socialisatieactiviteiten voor die dag. En als ik dan naar een schoolplein zou gaan, zou ik op een afstandje gaan. Want waarom is het nodig om mijn puppy mee te nemen het schoolplein op om hem te laten aaien door de halve school? Waarom zou die dat moeten kunnen? Waarom zou die daarmee moeten omgaan? Dat is geen normale situatie. Het is niet iets wat er in zijn dagelijks leven van hem gevraagd gaat worden. Dus waarom zou ik dat gaan oefenen als hij dat nooit hoeft te kunnen? Wat ik wel belangrijk vind is dat als mijn pup spelende kinderen ziet, dat hij leert dat hij dan zelf rustig kan blijven. Dus het heeft wel waarde dat ik op afstand van een schoolplein wel samen met een puppy naar het schoolplein ga kijken. Of dat ik naar een speeltuintje toe ga en daar met mijn pup op een bankje ga zitten. En gewoon mijn puppy laat kijken naar wat er daar gebeurt. Terwijl die leert, ik hoef hier niks mee. Ik hoef niet op het moment dat ik die kinderen zie spelen, dan hoef ik niet zelf ook hoog in mijn opwinding te schieten. Op het moment dat ik naast een schoolplein sta, dan hoef ik niet door iedereen geaaid te worden. Want als je die socialisatie actief maakt, dus je geeft je puppy een actieve rol op dat schoolplein, dan leer je hem eigenlijk aan, als we langs zo'n schoolplein lopen, dan kan het wel eens zijn dat je door 10 kinderen geaaid wordt. En dan gaat je pup daarop anticiperen. Dus iedere keer als je dan langs dat schoolplein loopt, dan wordt je puppy helemaal enthousiast en druk en hyper de pieper. Omdat hij weet, het kan zomaar zijn, als we hier zijn, dat er zometeen 10 kinderen op ons afkomen. Die allemaal druk met mij gaan spelen en mij willen aaien. En zo creëer je eigenlijk de associatie die je niet wil. Namelijk, als we naar schoolplein gaan of als we naar speeltuin gaan, dan wordt je hond super druk en onstuimig en kun je hem niet meer goed bereiken omdat hij helemaal in zijn hyperfocus op die kinderen zit. Nee, ik zou mijn socialisatie als ik nu een puppy was veel passiever maken. Wel naar een schoolplein gaan, maar kijken op afstand en mijn puppy leren dat hij zich ook op mij kan richten als er zoveel afleiding is van spelende kinderen. Wel naar een speeltuintje gaan, maar mijn puppy leren dat hij er niks mee hoeft. Wel naar de trein gaan en misschien zelfs in de trein gaan zitten met mijn pup en een keer een treinreis maken. Maar dan aan de andere passagiers vragen of ze hem even met rust kunnen laten, zodat hij ook leert. Oh ja, ondanks het feit dat ik omringd ben door allemaal andere reizigers, betekent dat niet dat ik bij al die andere reizigers om aandacht hoef te gaan smeken, want ik ben hier gewoon met mijn eigenaar. Nou, en op die manier zou ik het socialiseren echt anders inrichten dan ik met Jake heb gedaan en ook met Lewis, want met terugwerkende kracht denk ik dat ik hen best wel overvraagd en overprikkeld heb in die periode. Nou, en nog zo'n klassieker van iets wat ik 100% anders zou doen, is eten afpakken. Ik weet nog dat toen wij Jake kregen, dat we al voordat hij bij ons woonde van iedereen de tip kregen van oh ja, als je hem dan zijn bak met brokjes geeft, dan moet je af en toe die bak even weghalen, zodat hij leert dat jij gewoon aan zijn eten mag zitten. En als hij een bordje heeft, moet je af en toe dat bordje even afpakken, want dan leert hij dat het bordje uiteindelijk van jou is en niet van hem. Nou, dat hebben we geweten. Dat hebben we een paar keer gedaan, op die manier met voer omgaan. En binnen de kortste keren ontwikkelde Jake echt een hele nare vorm van bezitsagressie. Zodra wij in de buurt kwamen van zijn voerbak, begon hij lelijk te doen naar ons. En hij was gewoon ontzettend bang dat wij zijn voer en zijn botjes en zijn speeltjes van hem af zouden pakken. We merkten dit ook buiten, dat als hij buiten een tak had of een balletje had of een speeltje had, dat hij heel lelijk ging doen naar andere honden, omdat hij bang was dat het afgepakt werd. Kortom, door alle tips die wij kregen en doordat we dat in de praktijk brachten, hè, pak het juist af, want dan leert je hond dat hij dat moet accepteren, kregen wij een hond met heel naar gedrag. Zou ik nooit meer zo doen. Op dit moment sta ik er zo in dat als ik klanten heb met een puppy, dat ik altijd aanraad wat van de hond is, is op dat moment ook van de hond. Gegeven is gegeven. Je ziet ook bijvoorbeeld als je naar wolven in het wild kijkt, en nou is dat een andere diersoort, hè, dus helemaal één op één kan je de vergelijking niet maken. Maar er zitten wel degelijk overeenkomsten tussen de hond en de wolf. En als je naar wolven kijkt, dan zie je dat als de welpjes, dus de babywolfjes zeg maar, als die eten hebben gekregen, toegewezen hebben gekregen door de roedelleiders, dan blijft de rest van de roedel daar af. Dus het is niet zo dat als een welpje dan een stuk vlees heeft wat van hem is en wat hij mag opeten, dat daar nog discussie over ontstaat of dat dan toch de roedelleider denkt van nee, dat wil ik toch hebben, dat ga ik opeten. Nee, gegeven is gegeven. Als het van het welpje is, is het van het welpje. Dan mag hij dat opeten en de rest van de roedel laat je dan met rust. Dat is hoe het bij wolven onderling gaat. Waarom zouden wij dan bij onze hond opeens zeggen, ja, als die voer heeft, ja, dan moet je het wel kunnen afpakken, want dat moet hij dan accepteren. Er achteraf gezien gaan er bij mij zoveel vraagtekens komen er in mijn hoofd op als ik dat hoor. Want dan denk ik, stel dat ik aan tafel zit met mijn man en mijn kinderen en ik heb een bord pasta voor mijn neus. Pasta is mijn lievelingseten, dus dat vind ik vet lekker. Stel dat ik een bord pasta voor mijn neus heb en mijn man haalt de hele tijd dat bord onder mijn neus vandaan. Ja, ik zou daar echt gewoon een beetje agressief van worden. Dat zou me zo irriteren. Want dan zou ik denken, joh, ik zit hier aan tafel. Ik heb een bord pasta voor mijn neus. Dat vind ik vet lekker. En de hele tijd als ik weer een hap wil nemen, pak je dat van me af. Nou, het gevolg zou al heel snel zijn dat ik zou zeggen, beste familieleden, de hartelijke groeten. Ik ga met mijn bordje pasta op de gang eten. Daar weet ik in ieder geval zeker dat niemand eraan komt. Want dit is gewoon heel relaxed. Ik zou echt gespannen gaan eten. En zelfs als ik zou zeggen, ik blijf wel aan tafel zitten, dan zou ik heel verdedigend worden over mijn eten. Dus als ik dan zie dat mijn man zijn hand beweegt, zou ik er bij wijze van spreken een tik op willen geven. Zo van, blijf van mijn eten af. Je wordt heel beschermend en je wordt heel alert en je bent allesbehalve ontspannen als iemand de hele tijd jouw bord eten onder je neus vandaan plukt. Kortom, dat een hond daar bezitsagressie van ontwikkelt is niet meer dan logisch. Dus dat zou ik heel anders aanpakken met een puppy. Ik zou mijn puppy leren dat als hij iets gekregen heeft van mij, een botje of een bak eten, dat dat van hem is. Stel dat hij iets heeft gepakt wat niet van hem is, een sok of buiten iets wat hij niet op mag eten, zou ik het ruilen. Zodat hij niet leert dat ik een bedreigende factor ben als hij iets heeft. Ik wil juist dat de hond leert dat ik veilig ben. Dat als hij een bak met eten heeft en ik loop langs, dat ik geen bedreigende factor ben. Dat hij niet bang hoeft te zijn dat ik het afpak. En dat hij dus in rust kan eten. En dat er ook niet zo'n spanningsstukje ontstaat vanuit de hond. Dat als hij aan het eten is, dat hij bang is dat het niet van hem is of dat ik het afpak. Hè? Dat hij de associatie opbouwt bij mij. Dat niet oké is. Want het kan serieus tot best wel heftige situaties leiden. Soms hoor je, en soms kom ik ook wel eens bij mensen die een hond met zulke erge bezitsagressie hebben, dat de hond bijna wil bijten op het moment dat je te dicht bij de voerbak komt. Nou, zo is het gelukkig bij Jake niet gegaan. Maar wat Jake wel een keer gedaan heeft, is dat toen wij hem een botje hebben gegeven van de dierenwinkel. Wij waren toen naar de dierenwinkel geweest en we dachten, we kopen een keer wat lekkers voor hem. We hebben toen een bot gekocht met een stuk knieschijf. Ik weet niet meer precies wat voor iets het was en van welk dier. Maar goed, er zat in ieder geval een knieschijf bij. En we hebben dat bot aan Jake gegeven. En na een tijdje kwam, en Jake lag dat in zijn bench op te eten. En na een tijdje kwam ik aanlopen. Was hij blijkbaar bang dat ik het zou afpakken. Heeft hij die knieschijf losgeknaagd, zeg maar. Dat was sowieso, had dat nooit mogen gebeuren, maar dat gebeurde. En uit angst dat ik het zou afpakken, heeft hij die hele knieschijf ter grootte van mijn vuist in één keer doorgeslikt. En Jake was toen 7 maanden oud uit mijn hoofd. Dus ja, wij meteen naar de dierenarts, want hij had natuurlijk een gigantisch stuk bot doorgeslikt. En wij dachten, ja, dat moet niet tot een verstopping gaan leiden, dat zijn ontlasting er niet meer uitkomt. Dus ze hebben bij de dierenkliniek een foto gemaakt. En daar zag je inderdaad heel duidelijk op dat die hele knieschijf in zijn geheel in zijn maag zat. Uiteindelijk ook nog een scopie laten maken in het dierenziekenhuis. Waren we €600 verder. Nou, heel gedoe. Uiteindelijk is het goed gekomen. Maar het is serieus ook nog gewoon eens gevaarlijk als je dit laat gebeuren. Dus dit zou ik sowieso 100% anders doen als ik nu een pup zou hebben. Nou, en als ik dan nog even verder kijk, want dit gaat eigenlijk allemaal over Jake. Maar bij Lewis zou ik ook een aantal dingen heel anders doen. Lewis is een witte herder. En ik weet nog heel goed dat ik met Lewis op puppycursus zat. En Lewis was echt het braafste jongetje van de klas. Het was echt zo'n hond die deed alle oefeningen perfect. En als ik hem riep, dan kwam die. En als die op een ton moest zitten, ging die op een ton zitten. Nou, echt de meest suffe oefeningen, die deed hij gewoon omdat hij een herder is. Omdat hij een enorme will to please heeft. Omdat het gewoon een hond is. Als ik iets van hem vraag, dan doet hij dat. Want hij is enorm gericht op ons als zijn mensen. Hartstikke leuk. En ik was daar mega trots op. En ik zat daar bij die puppycursus. En ik dacht, oh, eerder zat ik hier met Jake. Nou, en Jake was helemaal niet makkelijk op puppycursus. Als die op een ton moest zitten, ging die ernaast liggen. En dan keek die mij echt aan van, joh, ga jij op die ton zitten? Ik heb er geen zin in. Jake ging altijd gras lopen eten op dat veldje, omdat hij helemaal geen zin had in die cursus. Jake was gewoon echt de slechtste leerling van de klas, zeg maar. En dat heeft bij mij ook tot heel veel frustratie geleid. Want ik liep daar dan met hem over het veld en ik was mega gemotiveerd. En ik liep daar met een hond die echt dacht, jongens, kunnen we naar huis? Ben het nu al zat? Dat dacht hij eigenlijk al na een halve minuut. Dus toen ik daar met Lewis op dat veld liep, toen was dat voor mij ook echt top. Ik was super gemotiveerd. Lewis was super gemotiveerd. We hadden allebei altijd heel veel zin in de cursus. Vet leuk. Ik weet nog dat ik na de eerste puppycursus de feedback kreeg van de instructrice die op de groep stond van Lewis doet het heel goed, maar hij is wel heel erg op jou gericht en let erop dat hij ook oog houdt voor zijn omgeving. Ik dacht toen in die periode, waar heb je het over? Mijn hond is heel erg op mij gericht, dat is alleen maar goed. Hoezo moet ik dat veranderen? En ik ben dus juist heel erg gaan stimuleren dat Lewis tijdens die cursus heel erg met mij bezig was. Zijn aandacht bij mij had, geen oog had voor de andere honden, alleen maar op mij gericht was. En dat deed Lewis heel goed. Met terugwerkende kracht denk ik, die instructrice heeft 100% gelijk gehad. Want ja, hij had zich meer moeten richten op zijn omgeving. Want op latere leeftijd, toen Lewis richting de 1 jaar ging, ging hij ook heel naar gedrag vertonen naar alle andere honden die hij tegenkwam. Omdat hij eigenlijk helemaal niet geleerd had om eerst de hond te zien en zich dan op mij te richten. Ik heb als het ware met Lewis getraind alsof hij oogkleppen op had. Ik heb getraind op zo'n manier dat ik eigenlijk alle afleiding die er zou kunnen zijn, ja, voor hem uit de weg werkte. Dus ik zorgde er gewoon voor dat de afleiding er als het ware niet was. Dat hij dat niet zag. Ja, en dan deed hij het heel goed op cursus. Maar Lewis leerde op die manier, doordat hij zo extreem op mij gefocust was, helemaal niet omgaan met de wereld om hem heen. Leerde helemaal geen eigen keuzes maken als hij lastige prikkels tegenkwam. Want ik zat er altijd bovenop. En achteraf denk ik, Lewis had het echt heel erg nodig gehad dat hij ook wat gestimuleerd werd in zijn zelfstandigheid. Dat hij zelf, als hij een hond zag op dat puppycursusveld, zelf zou leren van, hey, hoe kan ik ermee omgaan dat ik deze hond nu tegenkwam? Maar doordat ik daar altijd tussen zat, ja, heeft hij dat gewoon ook niet goed geleerd. Is die zelfstandigheid ook niet heel erg op gang gekomen in die periode. Ik zou Lewis veel meer losgelaten hebben tussen aanhalingstekens. En wel met de grenzen die erbij horen. Dus ik zou wel belangrijke grenzen stellen. En in die zin zou ik er wel bovenop willen zitten. Maar het stukje loslaten en zijn zelfstandigheid aanmoedigen, dat heb ik gewoon te weinig gedaan. Dus dat zou ik bij Lewis 100% anders doen. En er is nog iets wat ik bij Lewis 100% anders zou doen, en dat is hoe ik ben omgegaan met zijn verlatingsangst. Toen wij Lewis kregen als puppy van 8 weken, toen, wij wisten niet wat ons overkwam. Lewis die was dus 8 weken oud, super schattig pupje, maar hij krijste echt ons hele appartement bij elkaar als wij even naar de wc gingen en uit beeld verdwenen. Ik vond dat super stressvol en mijn man ook. Na 3 dagen zaten we samen op de bank en hadden we een serieus gesprek over, gaan we deze hond houden? Ik was toen echt heel duidelijk dat ik dacht, ja, wij hebben voor deze hond gekozen, die hond niet voor ons, dus hij blijft. Maar ik heb me toen wel gerealiseerd op dat moment, dit gaat een taaie worden. Dit gaat heel ingewikkeld worden om hem van die verlatingsangst af te helpen. Ik voelde me gigantisch benauwd door zijn verlatingsangst, door Lewis' verlatingsangst. Ik vond het verschrikkelijk dat ik niet even naar de Albert Heijn kon, dat ik niet eventjes weg kon zonder dat hij de hele tent bij elkaar gilde. Want dat was wat hij deed. Hij ging superveel geluid maken. Hij ging onze kozijnen kapot knagen. Hij sloopte dus ook echt. Het was echt niet oké. We konden hem echt niet alleen laten. En in die tijd heb ik vooral ook heel veel zelf dingen uitgezocht. Dus ik heb niet goed om hulp gevraagd. Ik ben dat gewoon zelf een beetje gaan aanmodderen, gaan uitzoeken. Met als gevolg dat ik dingen gedaan heb waarvan ik nu denk, oh, met de kennis van nu, ik werk natuurlijk als verlatingsangstexpert. Dus met alles wat ik nu weet, denk ik echt, oh, Lisse, wat heb je gedaan? We hebben hem laten blaffen. We hebben een klap op de deur gegeven van buitenaf als we hoorden dat hij geluid ging maken. Ja, dat waren de tips die wij in die tijd kregen voor een hond met verlatingsangst. Met de kennis van nu denk ik echt, wat afschuwelijk dat het zo gegaan is. Maar zo ging het. We wisten niet beter. En als ik nu een puppy zou hebben en ik zou merken dat er toch een kwetsbaarheid zit op dat stukje alleen blijven, zou ik dit zo anders aanpakken. Ik zou hem nooit meer laten blaffen. Ik zou nooit door de stress heen gaan trainen. Ik zou juist positief gaan trainen. Zorgen dat hij positieve ervaringen opbouwt met het alleen blijven. Zo laagdrempelig beginnen dat ik niet over zijn grenzen heen zou gaan. Nou, ik zou eigenlijk alles wat betreft het alleen thuisblijven anders doen dan hoe ik het bij Lewis heb gedaan. Gelukkig, tussen aanhalingstekens, want zo leuk vond ik het niet, maar kreeg ik vorig jaar toen Jake overleed een tweede kans met Lewis om zijn verlatingsangst aan te pakken. Want uiteindelijk is het ons dus wel gelukt in de puppytijd om Lewis alleen te leren blijven. Maar dat had veel soepeler gekund, daar ben ik van overtuigd. Maar vorig jaar toen Jake overleed, toen kwam de verlatingsangst die we eigenlijk jarenlang niet hadden gezien, die kwam in extreme hevigheid terug. Zo erg dat Lewis echt zat te janken thuis als een wolf. En dat was een geluid dat hadden we hem nog nooit horen maken op het moment dat hij alleen moest blijven. Dat was echt afschuwelijk. En toen heb ik het dus aangepakt op de manier waarop ik het nu ook aanpak met mijn klanten. En los van het feit dat deze manier van werken veel sneller gaat, ik ben veel sneller van de verlatingsangst afgekomen dan in de puppytijd, merk ik ook dat Lewis veel ontspannender is en dat het veel meer gericht is, de manier van werken, op zijn welzijn. Nou, en dat geeft mij natuurlijk als hondeneigenaar ook een goed gevoel, want ik hou heel veel van mijn hond en ik wil ook dat hij zich lekker voelt, ontspannen voelt. En niet dat het iedere keer alleen thuis blijven tot heel veel stress leidt. Dus dit zou ik sowieso anders gedaan hebben op het moment dat ik een puppy zou hebben op dit moment. Nou, dat was mijn lijstje met dingen. Ja, laten we eerlijk zijn, ik kan er nog wel 17 bedenken. Heus wel dingen die ik anders zou doen. Maar dit waren even de belangrijkste dingen die in me opkwamen. En dit was mijn lijstje. En ik ben super benieuwd naar de dingen die jij anders zou doen als je nu een puppy zou krijgen of als je opnieuw zou mogen beginnen met je hond. Kan natuurlijk niet, maar stel dat dat zou mogen. Ja, wat zou je dan anders doen dan hoe je het nu gedaan hebt? Daar ben ik super benieuwd naar. Dus laat een berichtje achter in de DM op Instagram. Reageren op Spotify mag ook, vind ik ook heel leuk. En je helpt mij heel erg, ga ik het gewoon toch nog een keer zeggen, door mijn podcast een goede beoordeling te geven in jouw favoriete podcast-app. Nou, dat was hem voor vandaag. Lang genoeg gekletst. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe podcast. Nogmaals, heb je nog een leuk idee voor een onderwerp? Laat het me weten, daar sta ik altijd voor open. En En ik ben er volgende week weer. Tot dan. Doeg!